Dag beste kijker, komende donderdag verschijnt het grote interviewnummer van Trends. Bij wijze van voorproefje spreekt Trends Talk met een van de personaliteiten in dat interviewnummer. Het is de CEO van een stevig beeldwintig bedrijf dat activiteiten heeft tot in China, maar dat velen onder u allicht zullen kennen van de premies die ze betalen aan dat bedrijf. Ik heb het over verzekeringsgroep Ageas en de CEO is Hans De Kuyper. Meneer De Kuyper, welkom.
Dank je wel.
Laat ons beginnen met wat afgelopen vrijdag op de website van Trends is verschenen. De brandverzekeringen worden volgend jaar 10% duurder, minstens 10% duurder. En dat heeft onder andere te maken met het duurder worden van de bouwmaterialen. Kunt u dat even kort uitleggen?
Wel, in de brandverzekering in België verzekeren wij aan nieuwbouwwaarde. En dus elk jaar, hè, dat is niet alleen dit jaar, elk jaar worden de premies, maar dus ook de dekking, aangepast aan de stijging van de bouwkostprijzen. Wij noemen dat de ABEX-index. Dat is niks nieuw, maar natuurlijk de voorbije jaren waren die indexen veel lager. Dit jaar, door de inflatie die we gekend hebben, zal dat 10% bedragen.
Ja. En waarom de bouwindex? Omdat huizen die afgebrand zijn moeten heropgebouwd worden?
Opgebouwd worden aan nieuwwaarde, ja.
Nu, het heeft ook te maken met de stijgende herverzekeringskosten. Ja. Verzekeringsmaatschappijen die herverzekeren hun risico bij een herverzekeraar, vandaar de naam herverzekering. En de tarieven die de herverzekeraars aan de verzekeringsmaatschappijen aanrekenen, die stijgen omwille van de hogere frequentie van natuurrampen.
Ja, absoluut. Hè. We hebben vorig jaar natuurlijk België gekend, hè, 2021, deze week nog in Lissabon, waar Ageas trouwens ook actief is. En dus de frequentie en het impact van natuurrampen neemt vrij spectaculair toe. Wij kennen stormen en overstromingen, maar je hebt ook droogte, je hebt ook tyfoons, je hebt allerhande vormen van natuurrampen. Herverzekeraars verzekeren dat, diversifieren dat risico over de ganse wereld. Wij als verzekeraar gaan ons risico, als het een grote schade is, plaatsen bij die herverzekeraars. En wat gebeurt er nu? We zien dat eigenlijk die herverzekeraars, vooral ook een beetje door Ian, hè, die in Florida heeft toegeslagen, net als het seizoen van de herverzekering hernieuwing begon, die trekken zich toch wel voor een groot stuk terug uit die markt. En dus er is een dubbel effect. Er is minder capaciteit. Er zijn minder herverzekeraars die bereid zijn om die risico's te aanvaarden. En diegenen die nog wel actief zijn in natuurrampen, die komen met zeer serieuze prijsverhogingen dit jaar. En dus is een extra meerkost voor de directe verzekeraar, waarvan een deel finaal bij de eindklant terechtkomt.
Maar als op die manier de klimaatopwarming verder toeneemt, zoals we mogen verwachten, zal ook de intensiteit en de frequentie van die natuurrampen toenemen. Komt er dan geen ogenblik waarop die herverzekeraars zullen zeggen van stop, wij kunnen dit helemaal niet meer aan. Wat moet er dan gebeuren?
Wel, uiteindelijk heeft alles zijn prijs. Hè? En dus herverzekeraars willen dat diversifieren, rekenen de prijs van de stijging aan op wereldwijd niveau. De vraag is hoe lang. Ja, blijft dan de premie naar de eindklant aanvaardbaar? Ja. Je hebt ook wel een ander fenomeen in de directe verzekering. Dat is dat de algemene schadefrequentie, dus de gewone kleine schades die u en ik al eens een keertje meemaken, die schadefrequentie die daalt. Hè. Ja. En die daalt bijvoorbeeld door technologie, door preventie, de geconnecteerde woning bijvoorbeeld, die we ook verwachten in de toekomst. Dus we zien wel dat het eigenlijk vooral ook een verschuiving van risico is. De kleine risico's worden minder in frequentie, ook minder in impact, maar er zijn nieuwe grote risico's. En in de woning heeft dat dan te maken met de natuurrampen die dan een stuk gaan opvangen. Dus ik maak me niet zoveel zorgen over de verzekerbaarheid en de uiteindelijke diversificatie. Wat wel belangrijk is, is dit groeit boven de capaciteit van de verzekeraars en de herverzekeraars.
De privémarkt kan het niet meer aan.
Dat is niet alleen meer de privémarkt. De natuurwetgeving in België trouwens voorziet dat. Hè. Het is een privaat-publieke samenwerking. Dat wil zeggen, een bepaald niveau van schades wordt gedragen door de verzekeringssector. Het deel erboven wordt opgenomen door de overheid.
De overheid moet bijspringen.
Ja, en we hebben die wet in België sinds 2004. En eigenlijk tot 2021 is de overheid nooit moeten bijspringen. Hè. Ja. Maar het zijn in België dan, maar de overheid is wel moeten natuurlijk bijspringen voor de ramp die vorig jaar in juli is gebeurd, hoofdzakelijk in Wallonië, want dat ging wel degelijk ver boven de limiet en de capaciteit van de verzekeringssector.
Maar zal de klimaatopwarming er toch niet op neerkomen uiteindelijk, meneer De Kuyper, dat verzekeringen voor de eindklant veel duurder zullen worden dan alleen die 10% van volgend jaar, maar 10%, 20%, 30%, 50%? Nee?
Wel, op basis van dat effect van één jaar is dat moeilijk te zeggen. Hè. Ja. Natuurrampen hebben we zien stijgen eigenlijk al sinds de jaren 90. En tot eigenlijk nu heeft dat niet echt geleid tot de stijging van de premie voor de eindklant. Omdat we altijd toch die vlotte toegang hadden tot die herverzekeringsmarkt en dat er nog heel veel diversificatie was wereldwijd. Het is eigenlijk nu de eerste keer in die ganse periode dat we geconfronteerd worden met een serieuze stijging van die herverzekeringskost. Waardoor de sector, merk ik ook, zegt van ja, een deel van die kost zal uiteindelijk moeten doorgerekend worden naar de eindklant. Ja.
Maar op die manier dan, durft u zeggen dat verzekeringen in de verre toekomst betaalbaar zullen blijven
ja,
voor de gewone man?
Wat dat natuurrampen betreft, denk ik dat wel. Er zijn andere risico's. Hè. Ik denk bijvoorbeeld aan het cyberrisico, wat dat ook zo'n risico is dat wereldwijd bestaat. Dat is bijvoorbeeld veel moeilijker te verzekeren. Waarom? Omdat natuurrampen nog altijd een lokaal fenomeen is. De frequentie neemt toe, maar het blijft een lokaal fenomeen. Cyber zou een global fenomeen kunnen zijn. Hè. En daar wordt de verzekerbaarheid, en dat zien we vandaag trouwens al, er zijn heel weinig aanbieders van dat risico. Voor woning- en natuurrampen denk ik dat we het systeem betaalbaar kunnen hebben.
Het zal doenbaar blijven wat dat betreft. Laten we ook even kijken naar uw beurskoers, de beurskoers van Ageas, meneer De Kuyper. We hebben daar een grafiek over. Eind oktober was er, dat zien we in de grafiek, eind oktober was er een dipje in de koers omwille van een winstwaarschuwing. Dat had te maken onder andere met een lagere kredietwaardigheid voor uw Chinese aandeelhouder Fosun, conglomeraat Fosun, die zowat 10% van de aandelen heeft van Ageas. De vrees was toen dat Fosun die 10% zou verkopen. Bij mijn weten is dat nog niet gebeurd, maar vreest u dat Fosun uiteindelijk niet die 10% toch zal verkopen?
Maar het was inderdaad een speciale week hè, in oktober. Ja. We hadden in die week drie effecten. Hè. We hadden inderdaad het gerucht van Fosun dat zij toch wel wat financiële problemen hadden en dat zij een aantal participaties zouden verkopen. We hadden op die ook het interim dividend. We hebben dit jaar voor de eerste keer voor onze aandeelhouders een interim dividend gelanceerd. En dat heeft natuurlijk ook de dag van uitbetaling altijd een effect op de koers. En dan hadden we de winstwaarschuwing hè, die losstaat van Fosun, maar die te maken heeft met onze business in China. Nu, Fosun is een aandeelhouder die 10% heeft van de aandelen van Ageas. Maar dat wil ook zeggen, wanneer zij zouden dalen onder die 10%, dat zij daar melding moeten van maken.
Dat zou je weten.
Dus, wij zouden dat weten, dus ja, wij gaan ervan uit dat zij op dit moment nog niet verkocht hebben. Ik ben zelf 10 jaar in Azië geweest. Ik ken de persoon van de financiële sector bij Fosun zeer goed, want hij was CFO van ons levenbedrijf in China, toen dat ik in die periode ook in de regio was.
Een telefoontje krijgen als het zover was.
Ik vermoed dat ik wel iets zou horen als dat effectief hun plannen zijn. Maar uiteraard, wij zijn blij met alle aandeelhouders. Hè. We hebben er drie belangrijke. We hebben Fosun, we hebben de Belgische overheid voor 6,3% en vandaag BlackRock die daar nog ergens tussenin zit. Wij zijn zeer tevreden met dat aandeelhouderschap.
Met Fosun zijn we in China aanbeland. Dat is een heel belangrijke markt voor Ageas. Dat moeten we misschien even voor de kijker verduidelijken, meneer De Kuyper. Want de kijker zal Ageas vooral kennen van zijn Belgische dochter AG Insurance. Maar hoeveel procent van de premieinkomsten en van de winst van Ageas komen van China en van de andere Aziatische landen? Dat is toch een flink stuk, hè?
Ja, dat is ondertussen al een groot stuk geworden. Als we alle deelnames die we hebben aan 100% zouden nemen, hè, want we zijn vaak minderheidsaandeelhouder, als we aan 100% zouden nemen, zouden we vandaag ongeveer 40 miljard in kassa hebben, waarvan 3/4 uit Azië zou komen. Dus dat is echt al, en het grootste stuk daarvan is China. Als wij kijken in functie van de participatie die we hebben, in China bijvoorbeeld hebben wij 25% van het bedrijf. In AG in België hebben we bijvoorbeeld 75% van het bedrijf. Dan komen we om en bij de 16, 16,5 miljard. En dan zijn we bijna in een evenwicht 50-50 tussen Europa en Azië. Maar dat is ook wel een bewijs van het succes van ons verhaal in Azië. Wij vieren binnenkort 200 jaar. Ons bestaan in België sinds 1824. We zijn 20 jaar in Azië. En het incasso van de groep zal ongeveer evenwichtig geworden zijn daartegen. Dus dat zegt toch wel iets, denk ik, over het succesverhaal dat mijn voorgangers hebben opgestart waar ik zelf 10 jaar in Azië mee heb aan mogen bouwen, waar we staan vandaag.
Ja. U bent in China dus aanwezig, zoals u zelf zei, via een lokale partner. Joint venture met die lokale partner waarin u 25% hebt. Zo verkoopt u in China levensverzekeringen en pensioenproducten, omdat het wettelijke pensioen in China eigenlijk niet zoveel voorstelt, hè?
Ja, in het begin van de jaren 2000 was het opbouwen van een private levensverzekeringssector een heel belangrijk thema voor de Chinese overheid. En inderdaad, er was een groeiende bevolking die uit armoede naar de middenklasse kwam. Die bevolking begint natuurlijk te sparen. Die bevolking denkt ook aan de latere leeftijd en het pensioen. En de Chinese overheid heeft die markt willen ontwikkelen. En inderdaad, het wettelijk pensioen op dat vlak is nog altijd zeer beperkt. Het hele sociale zekerheidssysteem en ook de fiscaliteit, hè, bijvoorbeeld achter dat systeem en de verzekeringen, is nog volop in opbouw. Ja. Ja,
in die zin, China vergrijst snel. En die Chinese vergrijzing is dan, veronderstel ik, goed nieuws voor Ageas, want jullie gaan dan des te meer van die pensioenspaarproducten kunnen verkopen in China.
Ja, ik denk inderdaad dat wij vandaag aan, ik zou zeggen, de positieve kant staan van het economische verhaal van China. De gemiddelde Chinese familie belegde nogal makkelijk in vastgoed, in een appartement voor hun pensioen. Als je naar China, naar de grote steden gaat, dan ziet u daar 's avonds enorm veel grote torens. Ze zijn zelfs niet verlicht, ze werden vaak niet verhuurd. Maar dat was het pensioen van de gemiddelde Chinese familie. De overheid heeft dat een stuk willen afkoelen, omdat blijven bouwen ook geen oplossing is. En dus het alternatief is de pensioenverzekeringsmarkt, het pensioensparen, het lange termijn sparen. En we merken dat vandaag de overheid in China heel wat initiatieven neemt om die markt extra te gaan stimuleren. Want finaal, het probleem blijft hetzelfde. We zitten met een verouderende bevolking, we zitten met een dalende bevolking. En we zitten met een sociale zekerheid die nog heel veel berust op de familiale steun. Maar na de gevolgen van de one-child policy natuurlijk is die piramide, die familiale piramide, een stuk omgekeerd. En dus een private sector om dat effect mee op te vangen is denk ik van zeer groot belang voor een sociaal evenwichtige evolutie van de welvaart.
En u maakt er al even allusie op. Er is een vastgoedcrisis in China. Dus normaal gezien kocht de Chinees, zoals u zei, een appartement als appeltje tegen de dorst bij de oude dag. Maar aangezien de appartementen nu in waarde dalen of leegstaan, zoals u zegt, gaat de gemiddelde Chinees misschien 2 keer nadenken voor hij nog een appartement koopt als appeltje tegen de dorst. En zal hij misschien liever producten van Ageas kopen. Is dat wat u bedoelt?
Dat is wat ik bedoel, maar we hebben natuurlijk het korte termijn effect. Dat is, je ziet inderdaad, heel wat Chinese families hebben wel wat waarde verloren op hun appartement. We zien dat dat ook een effect heeft op de aandelenkoersen. En dat heeft natuurlijk ook een effect op onze levensverzekeraar. Ja. Want hij is ook een zeer grote belegger natuurlijk in vastgoed. In vastgoed eigenlijk niet veel. We hebben maar 3% in vastgoed in China, maar in obligaties en in aandelen. Wij zijn ervan overtuigd dat dat een tijdelijk effect is. En dat is ook de winstwaarschuwing waar u daar straks naar refereerde voor het derde kwartaal. Als wij daar doorkijken, dan zien wij het groeipotentieel voor onze activiteit nog altijd als zeer hoog. En ook, ik zou zeggen, bijkomend gestimuleerd door de overheid.
Nu, we hebben de draconische lockdowns gehad in China. We hebben de ruk naar de harde linkse lijn gehad in China na het jongste partijcongres. Er zijn spanningen tussen, niet alleen tussen de Verenigde Staten en China, maar ook tussen Europa en China. Blijft u China als een beloftevolle groeimarkt beschouwen voor westerse ondernemers?
Voor ons zeker ja. Ik denk voor heel wat ondernemers ook. En dat is ook wat dat ik hoor van ondernemers die vandaag al in China aanwezig zijn. Zij blijven ook investeren. Ik hoor vandaag ook dat het wel moeilijker is om nieuwe ondernemers naar China aan te trekken voor nieuwe investeringen. Dus daar denk ik zit wel een spanningsveld. Ja. Maar het hangt denk ik ook heel veel af in welke industrie u actief bent. Wat wij doen is, wij handelen niet met China. Wij ontwikkelen samen met onze Chinese partner de Chinese welvaartsstaat voor de Chinees. Laat ons niet vergeten dat China de voorbije 20 jaar ongeveer 400 miljoen mensen uit armoede heeft gebracht naar de middenklasse. En het opbouwen voor de welvaartsstaat van die mensen, dat is ons vak. maatregelen die ik de overheid heb zien nemen, is tegen de grote tech- en dataspelers. Ja. En wat ik ook heel vaak krijg als signaal uit China, is zij willen een sociaal evenwichtige ontwikkeling van de economie. Dus zeer grote tycoons, hè. Jack Ma kan je zo zien, maar de, ik zou maar zeggen, de Warren Buffetts in China, dat ziet men niet graag. Hè. Nee. Men heeft graag een zeer evenwichtige evolutie van de economie. Dus ik denk dat het heel veel afhangt. Wat is uw activiteit in China? Wat is uw positie in China? Wie is uw partner in China? Wij zijn samen met een Chinees overheidsbedrijf. Je moet al die elementen in overweging nemen om een oordeel te vellen of een investering in China nog zinvol is.
Ja, jullie helpen mee aan de welvaartsstaat, om zo te zeggen, in China. En daarom ziet de Chinese partijtop u graag. Maar u maakt er ook al even allusie op. De lokale partner, uw lokale partner in China, is een staatsbedrijf. Ja. Beschermt dat Reas niet een beetje in China tegen willekeur door de Chinese partijtop?
Wel, ik denk dat zij inderdaad zeer kort bij Beijing staan. Hè, en dat zij zeer goed begrijpen. Ik denk dat zij ook wel bepaalde instructies krijgen hoe dat die markt zich ontwikkelt. Mm-hmm. Maar tegelijkertijd, mogen we niet vergeten, is onze partner een beursgenoteerd bedrijf op de beurs van Hongkong. Hè, en ook gebaseerd in Hongkong. Dus dat wil zeggen, we hebben wel een partner die werkt via de internationale regels. Ik zou zeggen van compliancy en bedrijfsvoering. En ik denk inderdaad dat de combinatie van die twee, zijn een overheidsbedrijf maar beursgenoteerd op de internationale markten, dat toch wel heel veel kracht geeft aan ons model.
Ja, u kan in China marktconforme beslissingen nemen die iedere ondernemer zou nemen. U moet geen politieke broodheren volgen of wat dan ook.
Wel, we zijn uiteraard minderheidsaandeelhouder. Dat wil zeggen, het is veel minder makkelijk om een beslissing die wij hier in Brussel nemen te realiseren in China dan bijvoorbeeld bij een bedrijf als AG of ons bedrijf in Portugal. Hè. Ja. Dat is logisch. We hebben geen controle. Dus het gaat heel fel op de relatie met de partner. Wij spenderen allemaal zeer veel tijd op elk niveau. En dan gaat het over de voorzitter, dan gaat het over mijzelf als CEO en het management in het opbouwen en het mekaar begrijpen in de relatie met de partner. Maar ondanks heel wat geopolitieke spanningen die we allemaal lezen, is die relatie met die partner zeer goed en zeer stabiel.
Ja, maar u mag daar doen in China. U mag daar handelen zoals elke ondernemer zou handelen.
We zijn net daar om ervoor te zorgen dat het leiden van een verzekeringsbedrijf zoals we dat in de westerse wereld doen, dat zij dat ook een stuk leren van ons. Dat is net de reden waarom we daar zijn. Ja. Zij zijn mogen beginnen 20 jaar geleden met een licentie van 1929, die heel lang opgeschort is geweest. Toen hebben zij een mandaat gekregen om die licentie terug te activeren, maar de conditie was dat er een partner moest zijn, zodanig dat zij expertise konden inbrengen. Dus het is net onze taak om ervoor te zorgen dat de bedrijfsvoering van een levensverzekeringsbedrijf, die verplichtingen neemt op zeer lange termijn, dat die gebeurt, zou zeggen, volgens de westerse standaarden.
Ja, om de stijl te professionaliseren. Laten we ook even kijken naar het interview van volgende week in Trends. Daarin zegt u, meneer De Kuijper, dat Ageas een beleggingsportefeuille heeft van maar liefst 100 miljard euro. Dat is niet weinig, maar die beleggingsportefeuille moet dienen om klanten met levensverzekeringen en pensioenverzekeringen uiteraard het afgesproken bedrag te kunnen uitkeren bij het einde van hun contractperiode. Nu, in het interview zegt u dat 10% van die beleggingsportefeuille duurzame investeringen moeten worden. Maar 10%, meneer De Kuijper, is dat niet een beetje te weinig?
Wel, ik denk dat dat wel moet specifieren. De 10 miljard, dat noemen wij direct impact investeringen. Dat wil zeggen, dat zijn directe ESG-projecten. Dat gaat over zonnepanelenparken, windenergie, openbaar vervoer, sociale woningen. Dat samen is al 10% van onze balans. Dus in die context vind ik het al veel, want het heeft ook lang geduurd om de nodige projecten om te financieren beschikbaar te krijgen.
Ja,
de rest van de portefeuille, gaat elke nieuwe belegging gaat door wat wij noemen een duurzaamheidsfilter. Ja? En als, dat is in andere bedrijven, en als dat bedrijf de duurbaarheidstest niet passeert, dan zullen wij die investering niet maken.
Niet doen. Hè? Ja.
Dus, en we hebben zelfs ons onmiddellijk onderschreven in de Europese Green Deal. Hè? Dus dat we zeggen tegen 2050 zal die 100 miljard net zero zijn. We hebben vorige week nog aangekondigd na een diepgaande studie, omdat we 2050 toch wel heel lang vonden, hebben we aangekondigd dat wij tegen 2030 erin zullen ze slagen om die CO2-uitstoot op de ganse portefeuille al te halveren. Ja. En we hebben op dat moment ook de Net Zero Alliance for Asset Owners, die dat engagement vraagt, ondertekend. En dus we hebben dat commitment genomen.
Dat wat uw investeringen betreft. Nu in het interview met Trends zegt u ook dat u uw klanten wil aansporen om duurzamer te leven. Hoe gaat u dat aanpakken? Ja.
Wel, we hebben eigenlijk bij Ageas, toen dat we het woord duurzaamheid echt wel sterk aanwezig kwam in het bedrijf, hebben we gezegd, ja, we hebben ongeveer 20.000 ton CO2-uitstoot van onze eigen activiteiten. Ja. We hebben geen schoorstenen op
ons. Als verzekeringsbedrijf?
Ja, als verzekeringsbedrijf. Onze eigen mensen, ja. Het reizen naar onze landen. Als we dat allemaal samentellen, komen we 20.000 ton. En we hebben heel snel de brug gemaakt van, kunnen we niet een groter effect creëren, ondanks het feit dat wij maar een kleine vervuiler zijn, als je dat vergelijkt met vele industrieën. En dan hebben we inderdaad twee assen aangeboord, dat zijn de beleggingen. Wij beslissen wel in wie we investeren, uh-huh. Maar we hebben ook gezegd de klanten. Hè. Uh-huh. En we hebben een belofte genomen dat wij in onze producten karakteristieken gaan toevoegen die de klant aanmoedigt om een bijdrage te leveren. Ik neem een paar voorbeelden. Uh-huh. In Engeland bijvoorbeeld bieden wij aan om uw voertuig te herstellen met wat dat we noemen green parts. Dus dat zijn duurzaam wisselstukken die vaak ook recyclage zijn, die vaak ook herbruik zijn. En 1 op de 4 klanten in de UK vraagt vandaag al om die type herstelling.
Dus die formule heeft succes.
In Maleisië bijvoorbeeld hebben we een programma Drive Less, Save More. Dus als u connecteert en wij kunnen uw rijgedrag een stuk meten en u rijdt minder, dan kan u ook een stuk van de premie terugkrijgen. Dus we hebben eigenlijk het commitment genomen dat 25% van onze premie tegen 2024 karakteristieken gaat hebben waarvan de klant erkent dat hij weet als hij zich verzekert bij Ageas dat hij ergens de mogelijkheid heeft om een bijdrage te leveren aan de planeet of aan de samenleving.
Hoeveel klanten heeft Ageas? Kunt u op die manier het verschil maken?
We hebben toch een 45 miljoen klanten hè, rond de wereld. En dan hoor ik heel vaak, ja, maar heel veel van die klanten zijn in Azië en ESG leeft niet in Azië. Wel, ik heb het geluk gehad om na COVID alle Aziatische landen te kunnen gaan bezoeken in juli. Ik heb bij elk van de CEO's het ESG-thema op tafel gelegd. En ik kan u zeggen, de vraag naar hoe wij omgaan met ESG, wat er kan gedaan worden, hoe wij metingen doen, hoe wij beleggingen evalueren, al die technieken is een nieuwe vorm van expertise die wij van Europa naar Azië brengen. Hè. De vraag daar is even hoog, om niet te zeggen soms hoger dan dat we hier in Europa hebben.
De interesse is er. Ja. Schaarste op de arbeidsmarkt, die is er ook nog, meneer De Kuyper. Heeft ook Ageas last, moeite om nieuwe geschikte medewerkers te vinden?
Wel, we hebben hier in België 1 groot voordeel. Dat is dat onze voertaal Engels is. Dus wij kunnen toch wel wat...
Voertaal bij Ageas?
Bij Ageas hè, ja. Is de voertaal Engels. Bij AG is dat nog vooral Nederlands-Frans. Mm-hmm. Maar bij Ageas is dat Engels. We zijn op het hoofdkantoor met ongeveer 180 mensen. Maar dat zijn ondertussen al 24 nationaliteiten die wij hier in Brussel te werk stellen. Dus we hebben een iets grotere vijver om talenten uit te vissen.
In die zin valt het nog wel mee met die schaarste.
Dus op dat vlak kunnen wij vandaag de vacatures nog vrij goed invullen, ja.
In een interview met Trends zegt u wel iets, meneer De Kuyper, wat ik nog niet vaak hoorde van een CEO. Mensen ouder dan 60 of 65 jaar kunnen ook in het bedrijfsleven nog taken invullen.
Ja. Ja, dat klopt. En ik weet dat een beetje een gedurfde uitspraak is. Maar wat ik zie is, en ik spreek zeker niet voor alle industrieën. Hè. Ik spreek een beetje voor onze sector, de dienstensector, die ik goed ken. Ten eerste bij AG bijvoorbeeld hebben wij geen politiek van vervloeide afvloeien. Dus mensen blijven normaal gezien tot op de wettelijke pensioenleeftijd. Mm-hmm. En we zien toch wel heel wat mogelijkheden om dat takenpakket anders in te vullen. Hè. Ik denk bijvoorbeeld aan expertise, hè, want die mensen hebben zeer veel expertise. En verzekeren is nog altijd een vak dat in het hoofd zit van de medewerkers. Een schaderegelaar is iemand die de voeling heeft met de schade en dat vraagt een carrière, dat vraagt heel wat ervaring. Dus die kunnen wij benutten, maar ik zie ook wel een tweede fenomeen. Komende uit COVID is er ook heel wat flexibiliteit gecreëerd. Hè? Flexibiliteit tussen thuiswerken, werken op kantoor. Met alle technologische ondersteuning die er is bijgekomen, is het ook flexibeler om te werken. We hebben ook heel de werkomgeving, we hebben ook al onze kantoren veranderd. En ik denk dat die flexibiliteit ook ten goede kan komen om inderdaad de werkdruk, maar ook het feit dat werknemers ouder worden, om dat op te vangen. Omdat we hen meer, ik zou zeggen, flexibiliteit en opties kunnen geven hoe dat ze het werk kunnen invullen.
Ja. Maar stel eens heel concreet, meneer De Kuyper. Er komt bij u een geschikte kandidaat aankloppen. Perfect tweetalig, bakken ervaring, kan om met digitale middelen. Maar hij of zij is 60 jaar oud. Ja. Zal u hem of haar aanwerven?
Ja. Wel, ik begrijp zeer goed dat het niet altijd evident is om die persoon op nummer 1 te krijgen, hè, in de lijst van recrutering. Maar ik heb zelf, toen ik nog bij AG was, en de banken in België waren toen vrij sterk aan het herstructureren, vroegen mensen op vervroegd pensioen te gaan, soms nog met behoud van een stuk salaris. Toen heb ik wel degelijk enkele mensen aangeworven. Ze waren misschien niet 60, maar ze waren toch eind 50, die uit de bank zijn gekomen, die zeggen van kijk, ik heb nog een stuk loon, maar ik zou ook nog een stuk willen werken.
Hè. Ja.
En dat zijn dan vaak mensen die zeggen kijk, aan 50%, 80%, en die hebben ook heel vaak een expertise die wij zeer graag zouden komen. En ja, ik heb wel degelijk die mensen specifiek dan voor hun kennis, hun expertise aangeworven. En dan kom je natuurlijk op een ander thema, dat is mensen blijven vormen, mensen blijven ontwikkelen. Dat zij ook mee kunnen gaan en dat is een tweesnijdend zwaard. Dat is de werknemer zelf en de werkgever die elkaar daarin moeten kunnen vinden.
Moet van beide kanten komen. Nog dit. Meneer De Kuyper, AGEA zit met een probleem waarmee vele bedrijven zitten. In het totale werknemersbestand is het genderevenwicht, zit het genderevenwicht man-vrouw redelijk goed, maar de bedrijfstop is nog altijd veel te mannelijk. Ook zo bij AGEA's. Bij AGEA's werken zelfs iets meer vrouwen dan mannen, maar van de 10 leden van het directiecomité zijn er slechts 2 vrouwen. Dat probleem, te weinig vrouwen aan de bedrijfstop, waarom is dat probleem zo hardnekkig, meneer De Kuyper?
Wel, inderdaad, we hebben 54% vrouwen in het ganse bedrijf. En we zitten, als je naar de absolute top kijkt, de top 10, zitten we nog maar met 2 op 10. Dus dat is inderdaad ontgoochelend. Wat wij zien is dat het vastloopt op de doorstroming. Hè. Wij zijn een bedrijf met een heel sterk intern talentmanagement. Dus het is vrij zelden dat wij extern iemand gaan recruteren voor een promotie of een open positie op een hoger niveau, omdat wij ervoor zorgen dat mensen intern kunnen doorgroeien. We hebben gezien, daar is een spanningsveld. Hè. En daar willen wij op werken. En ik neem maar 1 voorbeeld. Hè. Ik heb regelmatig sessies met een groep jonge vrouwelijke managers om te praten hoe zij een toekomstige stap zien in hun carrière en wat dat wij als werkgever daar kunnen voor doen. En om maar 1 voorbeeld te nemen. Wij publiceren een interne vacature op ons intranet. Hè. Mm-hmm. En het blijkt nu, en dat is een stuk, ja, ik denk de psychologie tussen mannen en vrouwen. Een man zal heel snel zeggen van kijk, ik beheers misschien die job nog niet volledig, maar ik ga dat wel leren als ik die job gekregen heb. We merken nu uit die interviews met vrouwen dat vrouwen eerder zeggen van ja, ik denk dat ik er eigenlijk nog niet klaar voor ben.
Ja. Hè.
En ze gaan zich dan ook niet spontaan aanmelden om in dat proces te stappen. Dus we hebben nu aan de HR-managers gezegd, we moeten een dubbele benadering hebben. We publiceren het, maar we gaan ook uit onze lijst van talenten vrouwen proactief aanspreken en hen aanmoedigen om in het proces te stappen, omdat wij er vertrouwen in hebben dat ze dat wel degelijk kunnen. En wat dat we eigenlijk willen, is dat op elke promotie, op elke nieuwe positie die vrijkomt, dat we altijd tussen evenveel mannen en evenveel vrouwen kunnen kiezen.
Ja, want in het interview met Trends Ben, zegt u geen voorstander te zijn van quotas en deadlines? Hè? Niet van tegen dat jaar moeten we zoveel procent vrouwen aan de top hebben. Ja. Dat wil u niet, hè?
Ja. Ik denk dat er, in mijn ogen bestaat er over diversiteit veel misverstand. Het doel is niet diversiteit van gender diversity. Het is diversiteit van meningen, van visies, van opinies, van achtergrond. Want dat maakt een beslissing veel rijker. Gender diversity, en dat heeft heel veel studies aangetoond, is een goed middel om daar te komen. Maar bijvoorbeeld, zoals wij bij AGS hebben, verschillende nationaliteiten die bijdragen in het denkproces, heeft ook een enorm positief impact op die diversity. En dus daarom is voor mij quota, harde quota, niet zo relevant. Het is wel, denk ik, heel belangrijk dat we ervoor zorgen dat die pijplijn naar de top, dat die, ik zou zeggen, evenwichtig gevuld is met mannen en vrouwen. En vandaar dat wij vragen dat voor elke open positie dat we steeds uit evenveel mannelijke en vrouwelijke kandidaten kunnen kiezen. En als we dat doen, ben ik er gerust in dat we ook ongeveer evenwichtig die keuze zullen maken en dat het probleem aan de top zich automatisch gaat oplossen.
Gender, evenwicht, diversiteit. Ik hoor, meneer De Kuyper, dat u op de goede weg bent.
Dank u wel.
Bedankt voor de komst naar de studio.
Dank u, graag gedaan.
Einde van deze Trendstalk. Nog even zeggen dat u dus een uitgebreid interview met Hans De Kuyper kunt lezen in Trends van komende donderdag. Het is een speciale editie van Trends waarin ook interviews staan met politicus Conor Rousseau, Telenet-CEO John Porter, econoom Geert Noes en vele anderen. Veel leesplezier en maak er een prettig eindejaar van.